Heer, open mijn lippen. Mijn mond zal zingen van uw liefde. God, kom mij te hulp. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zingen nu het aangegeven lied uit de gemeenschap van Tessé. Tijdens avondgebeden worden vaak psalmen gelezen. Liederen van het volk van Israël. Liederen van gebed, van lofprijzing. Maar ook van roep uit de diepte. En ook vanavond lezen we een psalm. Een psalm overigens die door onze gast van vanavond werd aangereikt. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem. En verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade. Bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Als wij samenkomen in de kerk, dan doen we dat om elkaar te ontmoeten, om woorden van God te horen, maar ook om woorden van gebed te spreken en te zingen. En vanuit deze kerk willen we ook altijd denken aan wat er gebeurt en gaande is in de wereld, maar ook in de directe omgeving van deze kerk, in dit stukje van de stad. En ja, ook in onze levens. En dat willen we dus ook vanavond doen. Laten we stil worden en onze gebeden uitspreken tot God. En ik nodig u uit om aan het eind ervan de woorden van het Onze Vader mee te bidden. Maar voel u vrij, uiteraard, om dat te doen. Laten we bidden. Heer onze God, wij zijn stil geworden hier in de ruimte van deze kerk, van dit oude huis van gebed. En we danken u dat die ruimte er is. Het is een ruimte om tot onszelf te komen, maar zeker ook om tot u te komen. We danken u dat we hier woorden horen die boven ons leven uitstijgen, maar ook woorden mogen uitspreken, waarvan we hopen en geloven dat ze ook zullen uitstijgen boven dat kleine leven van ons. En zo bidden we tot u vanavond voor de wereld waarin wij leven en in het bijzonder voor allen die geroepen zijn om leiding te geven. Regeringen, overheden. In de grote wereld, in de grote machtsverbanden van deze wereld. Maar ook in ons land en in onze stad en in de delen van deze stad. Geef wijsheid en inzicht en gevoel van rechtvaardigheid en barmhartigheid. En alles wat nodig is om goede regeerders te zijn. Wij bidden voor allen die bij de politie werken, die politie zijn in hart en nieren en met hart en ziel. Voor alle uitdagingen waar zij voor staan in onze tijd, in onze veranderende tijd. Motiveren, inspireren. Geef ook dat de houding van mensen om hen heen een goede zal zijn. Dat ze zich ook gedragen weten in het werk wat ze doen. We bidden voor deze stad, voor deze buurt, de mensen die hier wonen, de dingen die hier spelen. Mooie dingen, rottige dingen, moeilijke dingen. Heer onze God, ontferm. Wij bidden voor de kerken, dat die plek weten te vinden, ook in deze stad, in ons land. Dat het plekken mogen zijn om op adem te komen, om stil te worden voor u. We bidden voor ons leven, zoals we hier zitten. Met alle mooie dingen die we hebben meegedragen, dit gebouw in. Dingen waar we blij over zijn, waar we gelukkig van zijn geworden. Die ons leven kleur en geur en fleur geven. Daar danken we u voor. Maar wij bidden u ook voor de dingen waar we ons zorgen over maken. Waar we bang voor zijn. Als het gaat om ons werk. Of onze gezondheid. Of relaties die niet gaan zoals we hopen. En zoveel meer. O Heere God, ontferm. Hoor ons als we ook in het moment van stilte tegen u zeggen wat geen mens voor ons kan uitspreken. En samen bidden wij: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu een collecte gehouden, ook een vast onderdeel. Als u er een Bijbel dragen, heel graag. De collecte is bestemd voor het werk dat we vanuit deze kerk doen in dit stukje van de stad. En daarna zingen we de psalm die we net hebben gelezen in de woorden van een hedendaagse berijming, zoals we dat noemen, het op muziek zetten van oude liederen. Psalmen voor nu 130.
Thank you.
De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Het podium krijgt even een andere functie. Het is de bedoeling dat we de komende minuten, het komende tijdje, een gesprek gaan hebben over leven, werk, geloof en kerk, zoals we dat altijd zeggen. En vanavond is onze gast Pieter-Jaap Albersberg, de korpschef van de politie Amsterdam-Amsterland. Heel fijn dat je er bent. Ik wil maar meteen vragen om hiervoor in de stoel te komen zitten. Ja.
Kijk ook maar even de kerk in. Goedenavond allemaal.
Nou, hartelijk welkom. Dat van mijn vrouw even op mijn jasje letten. Dat zit goed. Heel fijn dat je hier wil zijn vanavond. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, zoals dat in Amsterdam wel te doen gebruikelijk is. Om te beginnen. Ik zat even zo dat cv nog eens te lezen, wat we ook hebben opgenomen hier. En ik zag allemaal termen staan als intelligence, publiek-private samenwerking, bestrijding georganiseerde misdaad. Nou zijn mijn vrouw en ik net vorige week bij James Bond geweest, bij Skyfall. En ik dacht, heeft dat wat met elkaar te maken? Lijkt dat er een beetje op wat je nou zo door de week doet?
Ja, sommige, mijn kinderen zeggen altijd, jammer genoeg niet. En ik zeg maar, gelukkig genoeg niet. Het is altijd wat saai, maar mijn werk is eigenlijk vergaderen. Dus ik zit eigenlijk 90% van mijn tijd natuurlijk met mensen in groot tempo met allemaal verschillende onderwerpen te vergaderen. Over veiligheid, over mensen, over hoe we het doen, hoe het beter kan, hoe we in verbinding blijven. Dus eigenlijk heb ik een hele saaie baan. Ik reis van vergadering naar vergadering.
Ja, dat valt hem weer een beetje tegen. Dat valt een beetje. Maar goed, je bent inmiddels een jaar lang, hè? Ben je hier in Amsterdam. Ja. Zeg even precies wat je bent, want vroeger was je gewoon, als je hier was, de hoofdcommissaris, maar dat is niet meer geloof ik.
Jawel, nee, ik ben nog steeds de hoofdcommissaris en nog steeds de korpschef. Maar vanaf 1 januari verandert dat, hè. Dan gaan al die politieregio's op in één nationale politie en is er nog maar één korpschef. Maar ik blijf hier de hoofdcommissaris in de stad en dan heet ik politiechef. Het is maar in een woord een verschil.
Oké. Hoe kijk je terug op het eerste jaar hier in Amsterdam?
Dat is al een vraag, maar niet een kort antwoord. Hè. Je komt vanuit een ander gebied. Hè. Ik was hiervoor korpschef in Overijssel. Ik ben net niet geboren, maar een getogen Rotterdammer. Dus dat is nogal wat om als Rotterdammer naar Overijssel
weet er alles
in deze
van.
Stad te komen.
Ik ben het ook. Heel zachtjes praten altijd als je het erover hebt.
Nee, moet je gewoon gelijk zeggen. Dan hebben we de voetbalvraag ook gehad gelijk. Ja. Dat is ook dus wat je wil is enerzijds een enorme behoefte om de stad te leren kennen in al zijn diversiteit. Je stapt in een organisatie van 6500 collega's. Die wil je leren kennen. Maar ook vanaf dag 1 speelt natuurlijk gewoon het gegeven van de stad een rol in je agenda. De veiligheidsvraagstuk. Alles wat gebeurt. Hè. Vandaag een liquidatie in Diemen. Dat vraagt ook gelijk aandacht. Bestuurlijk overleg. Dus het zijn eigenlijk 3 grote hoofdstukken. Normaal al. De stad leren kennen. Je korps leren kennen. En eigenlijk dag 1 is fulltime zit je in charge op veiligheid. En daar kwam natuurlijk nu nog bij, ik vertelde er net al eventjes, dat die politie voor een enorme grote verandering staat naar nationale politie. Dus het waren eigenlijk 4 hoofdstukken die het hele jaar doorgingen, waardoor dat eerste jaar ook als een mum voorbij vloog.
En wat is je eerste indruk van de stad Amsterdam zelf? Heb je het naar je zin hier? Is het goede plek om te zijn?
Ja, het is, het is een stad waar je... Ik denk dat je dat als politieman wel een beetje hebt. Ik ga misschien alvast op een vraag vooruitlopen. Wat is nou het mooie van politieman zijn? Is toch midden in die samenleving, en dan pak ik maar het oudste woord op, het zijn van dienden. Iets in het politie is toch dat je wilt dienen in de samenleving. En dit is een stad met zoveel facetten waar zoveel in gebeurt. Ook verdrietige dingen, ook ellende. Dat politie hier zijn in deze stad vind ik toch een enorm geweldige uitdaging. En het is ook een bijzondere stad door de enorme facetten. Hier in West is een totaal andere soort wijk, toch als Noord, als het centrum, als Zuidoost. Als de buitengebieden, die ook bij onze regio horen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk en Diemen. Want ik moet zeggen, niet eentje niet vergeten, want dat is altijd het risico als je een rijtje gaat noemen. Ik vind het een geweldig mooie stad. Ik vind het ook een bijzondere stad. Dus het heeft toch wel een aantal eigen kenmerken. Als je komt van de andere politiekorpsen naar Amsterdam, dan heeft Amsterdam altijd een naam, ze kunnen niet zo goed samenwerken. Dat vind ik een bijzonder iets in deze stad, hè, dat toch een beetje onze trots, onze anarchie, leidt ook wel eens even dat het maximaal verbinding zoeken overal door alle lagen heen is hier wel een grote uitdaging. Ja, ik vind het een mooie stad en wat mij opvalt is, hè, want je denkt dan, je komt van iets anders, dat je hier, waar je ook vandaan komt, heel snel welkom bent in de stad. Mensen zijn heel erg trots op de stad, maar als je daar geïnteresseerd in bent, ben je zo welkom in welke gemeenschap of deelgemeenschap je ook bent, mee eet, mee bent of binnenstapt. Eigenlijk ben je hier overal welkom en is mensen ook wel geïnteresseerd in.
Fijn, dus dat is een mooie, goede ingang geweest eigenlijk. Heb je van jongs af aan politie willen worden?
Nee. Aan het eind van de middelbare school, zoals voor veel jongens van 17, zit je denk ik nog in een soort identiteitscrisis, weet je nog niet wat je bent, had ik een 3-tal opties. Ik wou naar de luchtmacht, ik wilde wel natuurkunde studeren. En iemand in mijn klas zei, ja, de politieacademie, dat is ook moeilijk. En zo ben ik
ook moeilijk.
Maar ik ben ook heel eerlijk. Dat was toch wel dat ik dat bonnetje toen maar ingevuld heb. En, ik ben de enige in mijn hele familie die bij de overheid werkt. Laat staan bij de politie. Dus er waren ook geen rolmodellen voor mij. En zo ben ik die politieacademie binnengerold. En na 2,5 jaar student zijnde stond ik opeens in het pak midden op straat in Zaandam. En toen heb ik pas echt het vak geleerd. Dus ik ben niet zo iemand die zei van tevoren, ik wou al dienen en ik wou al braaf. Nee, ik heb dat pas in mijn studietijd gezien en heb ik toch het vak gezien. En daarna heb ik nooit meer weggewild. Dus ja, het is niet gelijk zo vanuit een hele diepe passie geweest. Ik vond het wel spannend in het begin. Ik denk dat dat 17-jarige jongen wel de hoofdmoot was. Maar pas toen ik zo in mijn 20ste jaar lang op straat had rondgelopen. En in dat jaar heb ik zoveel gezien en zoveel van onze samenleving. Dat ik eigenlijk nooit meer wat anders gewild heb.
Nee. Kun je iets zeggen over... ik kom daar straks nog even op terug. Hè, op de dingen die we nu even aanraken. Maar misschien even voor ons beeld. Uit wat voor een soort gezin kom je?
Wij komen uit een familie met 4. Ik heb 1 broer. Die 2 jaar jonger is. Ik ben opgegroeid in Hoogvliet. Mijn vader werkte bij de Shell en in die tijd was je dan een Shell-kind. Ik tank nog steeds Shell en ik weet niet waarom, maar dat zat er zo in. Sinterklaas was van de Shell, het huis was van de Shell, alles was van de Shell. Dus dat zit zo, daar groeide je op in die tijd in Hoogvliet. Hè. Dus dat werd erg bepaald. Ik ben opgegroeid in de traditie van de Gereformeerde Kerk, Synodale Kerk. Daar groeide ik op, daar waren mijn ouders van. Dus dat was ook wel een deel van de grond waar je op bouwde. Je ging naar de christelijke school en zondags naar de kerk. Mijn broer had een handicap aan zijn ogen. Dat heeft ook wel het gezin, denk ik, bepaald. Want dat was toch altijd oppassen en een beetje het verlengstuk zijn van zijn zicht. En zo ben ik midden in de Rotterdamse wijk Hoogvliet eigenlijk opgegroeid op de basisschool. Later in Spijkenis op de middelbare school. En mijn beide ouders leven nog en mijn broer ook. Dus wij nog steeds een gezin van 4. Ondertussen ben ik getrouwd. Lang geleden, ik kan het even goed uitrekenen, ondertussen al 28 jaar geleden, met Rolanda. We hebben 4 zoons, dus ja, behalve een broer en ook allemaal zoons. Ik ben wel wat eenzijdig in de mannenwereld opgegroeid. We hebben ook echt een mannengezin thuis en die zijn allemaal begin 20, van 25, tweeling van 23 en de jongste is 21. Ruben, Daniel, Thomas en Joram heten ze met z'n 4. Dus dat is een beetje van de rand.
Ja. Hey, en dat gezin waar je uitkwam, dat was een christelijk gezin, dus christelijk.
Ja.
Wat heb je daar nou voor waarden mee gekregen? Dat is natuurlijk een grote vraag. Maar,
ja.
Wat was nou belangrijk bij jullie in het gezin?
Ik denk wel, ja, de christelijke traditie was wel een belangrijke waarde. De verantwoordelijkheid voor elkaar, zorg voor elkaar. Dienen was van belang.
En wat is dienen dan?
Ik denk ook daarin wel wat jezelf wat wegcijferen als waarde en voor een ander altijd klaarstaan. Dat was wel zoals het was. En dat was soms ook wel een beetje als de deugd. Hè? Want dat heeft ook altijd een voor- en een nadeel. Dat soort waarden kunnen soms ook bijna als de deugd zijn. En tegen de deugd kun je nooit tegen zijn. Hè? Dus die waarden hadden goede dingen. Maar hadden ook natuurlijk wel iets als puber zeker, iets van beklemmends in die onderdeel. Maar altijd voor een ander klaarstaan was een belangrijke waarde. En er dan ook zijn en daar ook veel energie aan besteden. Ik denk dat dat wel een waarde is die zo met een paplepel doorgeschoten is in mij, dat die heb ik nog steeds. En ik denk ook wel, en dat is misschien ook wel waarom ik toch wel bij de politie ben gekomen, heb ik achteraf bedacht, iets van normativiteit. En veel politiemensen hebben wel een normatieve beroepskeuze gemaakt. Dat is goed ook voor de burgers buiten, want je rijdt door rood of je rijdt niet door rood en niet per dag wat anders. Hè. Een goede anarchist heeft het wel moeite bij de politie.
Ja.
Dus dat normatieve zit er ook wel wat in. En dat heb ik ook wel thuis, denk ik, ook meegekregen. Als ook een vorm van, misschien niet als waarde, maar wel als een gegeven.
Ja. Maar dan ben je dus, dat speelt nu ook een rol, denk ik, in je werk. Maar je vertelt net dat je er eigenlijk een beetje ingerold bent. Het was niet een soort droom zoals je brandweerman wilde worden.
Nee.
En het dan ook werd, maar je rolde er een beetje in. Dus ik ben dat langzamerhand ook een beetje gaan ontdekken. In hoeverre dat bij je past.
Ja, ik denk dat ik ben vol overtuiging, zoals dat heet, in de publieke dienst. En dat, of dat nou, hè, want je zijn gewoon drie grote maatschappelijke factoren, veiligheid, gezondheid en onderwijs, waar die samenleving en de overheid, onze samenleving, zo'n belangrijke rol heeft. En het zijn van ambtenaar, publiek ambtenaar, het dienen van de samenleving, dat is eigenlijk achteraf niet zomaar geweest. Ik heb daar misschien om mijn 17-jarige niet zo over nagedacht, maar zoals ik daar nu in zit, vind ik dat eigenlijk wel geweldig dat je er zo mag staan. En ik vertelde dat net even, als ik dat doortrek naar de politie, dan zie ik dat in mezelf ook twee van die belangrijke dingen, denk ik, wat ook wel een soort waarde is. Enerzijds het zijn van diender, politiemensen dienen in de samenleving. Het is niet voor niks dat ons motto waakzaam en dienstbaar is. Dat dienstbaar is een mooi klassiek woord waar het woord diender en het dienen in zit. De politie is er niet op zich, maar is om te dienen. En het tweede deel zit wat in dat waakzame, misschien ook wel een normatieve, een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Dat rechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik ook denk ik wel meegekregen. En dat is ook mooi in dat politievak. Wij doen dat niet zomaar, maar rechtvaardigheid aan mensen. Zorgen dat waar zo mogelijk de waarheid op tafel komt. En eigenlijk ook in heel diep en belangrijke functie van de politie. Dat er juist bent voor de zwakken in de samenleving die op dat moment ergens aan ondergaat. Aan criminaliteit of in het verkeer of in een probleem. Er dan staan en ook voor die zwakken in rechtvaardigheid een grens kunnen strekken. En hem daarin eigenlijk kunnen beschermen. Dat is een belangrijke rol. Dus dat waakzaam en dienstbaar, dat raakt ook wel die twee waarden die ik in mezelf steeds herken, waar ik me ook geweldig bij thuis voel. Dienstbaar aan de samenleving, maar ook waakzaam, eigenlijk ter bescherming vanuit een rechtvaardigheidsgevoel.
Mijn associatie, als ik je zo hoor praten, is, matcht dat nog een beetje met wat veel mensen in de samenleving eigenlijk vandaag de dag verwachten van de politie? Er is natuurlijk een roep om van alles. Jij spreekt nu echt, dat zie ik gewoon aan je, vanuit innerlijke overtuiging. Maar matcht dit nog altijd, klopt dit nog altijd met wat mensen eigenlijk zouden willen dat politie is tegenwoordig? Ik hoor namelijk ook heel andere dingen.
Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, de politie die er is, hoort ook op dat moment bij de samenleving die daarom vraagt. Dat is me goed ook, hè? Want dat is natuurlijk toch een balans. En ook zeker in een democratie, hè, waar je dat zo neerzet, is het ook goed dat die politie toch steeds op een bepaalde manier mee ontwikkelt wat de samenleving vraagt. Maar ik pak het toch wel even op, hè. Waakzaam en dienstbaar is niet voor niks de missie en visie van de politie. En eigenlijk vertaal ik dat maar in drie rollen. Die denk ik, als ik ze zo vertaal, die heel erg aanpassen bij de samenleving. Dat is als eerste is het beschermen. De politie heeft een belangrijke rol in het beschermen. Een bijzondere van het zijn van politiemannen ook, zeker ook in onze stad, dagelijks, ook nu ook, hè, zo, 's avonds in zo'n stad, is dat politiemensen intrinsiek als eerste er zijn om tussen de burger en het gevaar in te gaan staan. En dat is wat, hè, dat is een wat ander woord, het beschermen, maar dat is wel een hele stevige rol. Wij zoeken het gevaar op en gaan voor de burger staan en erin. Dat is echt een rol die de samenleving vraagt. En na zeg maar eind jaren 90, waar we misschien wat meer in de hulpverlening zaten, hebben we dat de afgelopen jaren weer herontdekt. Er staan en beschermen. Tweede rol, ook een hele sterke rol van de jaren, is de rol van begrenzen. Een streep trekken en mensen die over de streep gaan, hè, vriendelijk als het kan, maar streng als het moet, zeggen hier en niet verder. Dat is ook een stukje rechtvaardigheid. Echt zorgen dat je er bent en ook ingrijpt. En dat is die tweede uitdaging van al mijn mensen s'avonds weer in de stad beschermen, maar ook actiegericht een streep trekken en dan zichtbaar optreden. Dat hoort er ook bij. Wij trekken die streep hier in de straat en iemand die er overheen gaat, dan zijn wij ervoor als enige van de overheid met dat geweldsmonopolie. Hè. Dus als ik praat over dat dienstbaar en waakzaam, bedoel ik dat niet soft, maar ook wij zijn ervoor om ook zelfs met geweld die streep te trekken. De derde rol is misschien een rol waar niet zo heel veel over gesproken is, maar wel heel belangrijk in de samenleving. Dat is het bekrachtigen. Juist omdat de politie er is in de samenleving, kunnen andere instanties, burgers, buurtcomité's of wat dan ook, kunnen een rol meer oppakken. Want het is niet alleen allemaal van de politie, maar de politie, mensen in de samenleving moeten weten dat als ze iets doen en met iets bezig zijn, dat de politie altijd is om het te bekrachtigen. Dus als ik het zo vertaal, he, waakzaam en dienstbaar in die wat klassieke taal, naar deze taal, beschermen, begrenzen en bekrachtigen, dat zijn toch echt de rollen waar de samenleving om vraagt. En die we gelukkig als politie ook netjes hebben vastgelegd in wetgeving en bevoegdheden, dat je niet per dag alle kanten opwaait. Daar zijn we ook zelf trots voor. En dat stukje integriteit en trots van die politie is natuurlijk heel bijzonder.
Je bent nu leidinggevende, een hoge. Een hoge Piet in de...
Een zwarte Piet, maar een hoge Piet.
Een hoge Piet. Ik vind het altijd interessant ook om daar even naar te vragen. Hoe is dat gegaan? Ben je ambitieus? Heb je gedacht van, ik maak een schema en dan en dan wil ik ongeveer daar zitten? Of ben je gevraagd steeds? Hoe is dat gegaan?
Natuurlijk ben ik ambitieus, anders zat ik hier niet. Ik heb geen schema gemaakt. Dus ik ben wel vaak gevraagd. Maar ik ben natuurlijk eigenwijs ambitieus. Ik wil iets dat zou onzin zijn om dat te erkennen. En het is een bijzonder pad geweest. Hè, ik ben begonnen in Zeeland, van Zeeland naar Brabant, naar Den Haag, naar Overijssel en nu naar Amsterdam. Dat is niet een planning geweest die ik ongeveer al 33 jaar geleden, toen ik begon, had uitgedacht. Ik ben zo wel van plek in plek gerold. En ik geloof ook wel dat dat een stuk van je plaats is. Hè. Dat is wel belangrijk, dat gun ik iedereen in het bedrijf, dat hij op een moment in een plek, in een functie zit waar hij ook volledig tot zijn recht kan komen, zoals hij op dat moment is. En dat heb ik de afgelopen jaren met mijn vorige functies wel gehad.
Dus een soort mengvorm van ambitie en gegeven mogelijkheden of zo?
Dat is, ik zeg tegen mijn mensen altijd in mijn organisatie, er is maar één, dat is wel een technische term, er is maar één manager van je ontwikkeling en dat ben je echt zelf. Ja. Je staat echt zelf voor je ontwikkeling. En je ontwikkeling, dat doet echt je baas niet, dat doet je organisatie niet. Je bent zelf toch wel de motor van je ontwikkeling. En dat is niet alleen maar een ontwikkeling van stapjes in de hiërarchie. Dat is juist ook een ontwikkeling in wie je bent, waar je aan kan bijdragen, hoe je in staat. Dus daar ben ik wel van overtuigd dat een deel van al die sleutels zit toch wel bij jezelf. Ja.
En als je nou terugkijkt, hè, over de jaren, dan is er zo'n paadje geweest. Dat gaat hoger en hoger en van het een naar het ander. Je rolt van het een in het ander. Zat daar dan ook iets in van een hogere macht of zo die daar ook in stuurde? Heb je, zeker als je terugkijkt, het idee van, nou, er zat iets van sturing, leiding achter?
Dan kom je eigenlijk op de kernvraag, hoe sta je na je christelijke opvoeding in geloof? Hè? Maar zeggen, dat heb ik, is voor mij altijd wel een belangrijke waarde in mijn leven geweest. Ik ben daar wel in ontwikkeld. Ik begin met een heel lang antwoord, maar te zeggen, in mijn tienerjaren ben ik in een enorme twijfel geraakt van wat is nu waar en wat is niet waar. En ik ben nogal een denker wat dat betreft. En uiteindelijk is voor mij wel de overtuiging gekomen, het idee van de mens, die als enige geweten heeft, die zoveel passie, die zoveel heeft, het idee dat dat maar 60 tot 80 tot 100 jaar leeft en dan overgaat, dat was voor mij uiteindelijk de crux om te zeggen, er moet wat anders zijn, er moet iets van een soort grote design zijn, dat niet alleen maar toeval is, het eind van een evolutie waar ik toen ook mee bezig was. Ik ben toen in een aantal jaren allerlei religies gaan opzoeken. En dan word ik ook wel in verdiept en zeggen, ja, maar als dat er is, wat zou het, of is het een totaal van iets alles? En ik ben toen toch wel teruggekeerd of gebaseerd teruggegaan toch bij het zijn van christen. Omdat dat uiteindelijk, toen ik een jaar of 17, 18 was, iets meer 18, 19, een aantal kernwaarden had van de rol van de mens in de samenleving, liefde en niet alleen maar iets, het is nu niet belangrijk, het komt straks allemaal, maar waar je bent, hoe je doet, wat je laat zien, dat heeft betekenis voor een ander. En ook het concept, daar zit ook iets groters achter, wat een plan heeft en dat is allemaal, hoe ouder je wordt, hoe onzeker je daarover wordt. Maar uiteindelijk is daar een groot plan waar mensen tot hun recht kunnen komen en eigenlijk in ruimte kunnen leven. Ik geloof niet in al die jaren dat een mens een soort doelloos dingetje is wat alleen maar bestuurd wordt in een groot plan. Als dat zo was, zou het eigenlijk heel saai zijn om mens te zijn. Dus ik geloof erg in het verantwoordelijkheid nemen. Dat zit al een beetje net in, je bent zelf natuurlijk een stukje de motor van je eigen ontwikkeling. Als je niet beweegt, kun je op de wind ook niet verder geduid worden. Dus je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar daar wel in besef, in rust over nadenken en kijken, wat zit erachter? Dat is voor mij wel een belangrijk iets. Dus ik ben in het echt wel overtuigd dat mijn leven niet zomaar toeval is en allemaal zelfsturen geweest, maar dat het ook luisteren, verdiepen, zou sommigen zouden zeggen in meditatie, en ik geloof toch ook wel in gebed luisteren is, waar kun je het best tot ontplooiing komen? Dus ik zit op zo'n half-half antwoord op dit verhaal. Ja, ik geloof zeker dat daar ook een ruimte in zit. Ook naar je gezin, naar je achtergrond, maar ik geloof ook dat dat een duidelijke verantwoordelijkheid nemen is en je talenten die je hebt gebruiken. Want die heb je meegegeven, het woord rentmeesterschap. is er wel een woord wat daar ook in echt past. Je hebt talenten gehad en daar moet je je verantwoordelijkheid in nemen. En eigenlijk ook kijken wat je eruit kunt halen.
Je straalt een behoorlijke rust uit als je dit zo allemaal vertelt. Geeft dit je ook rust?
Ja. Ik had gisteren, gisterochtend een langdurig gesprek met een aantal mensen. Allemaal bedrijfsleiders. Grote functies. En dan ging het over de dood. En wat ze altijd tegen mij zeggen is, ja, als je gelooft, dan kun je alles wegrelativeren. Dat is misschien wel heel flauw gezegd. Maar het geeft mij wel rust dat ik zeker weet dat het niet eindig is. Dat er toch een hogere macht is, God zoals ik hem noem, die uiteindelijk maar één groot doel heeft. En dat is eigenlijk het goede, de liefde. Ja, dat maakt wel, niet relativerend, maar dat geeft wel een soort rust om dingen te kunnen accepteren. Er ook stil te kunnen staan, maar ook te kunnen accepteren dat er een hogere macht is. Ja, voor mij wel.
Hier heb je meteen eigenlijk wel wat aangegeven. We hebben of heel duidelijk aangegeven waar jouw inspiratiebronnen liggen, waar ook wel de spanningen zitten, want het is ook een spannend iets. Hoeveel ruimte heb je of neem je om dat waar je zelf voor staat, van overtuigd bent, om dat in jouw werk ook zichtbaar te laten worden, een rol te laten spelen. Ook in de manier waarop je bijvoorbeeld leider bent, hè, want je bent geroepen tot leiderschap. Hoe gaat dat?
Nou, eerst, kijk, ik ben bewust niet vanavond in mijn uniform. Ik sta hier niet een verhaal te houden vanuit mijn functie. Hè. Ik ben met jou en jullie gesprek over hoe kijk je nu zelf als persoon, Pieter Jaap, tegen dingen aan. Dat is niet altijd makkelijk, want ik ben een functionaris en een persoon vaak door elkaar heen. Zeker ook in een stad als dit. Ik ben ook overtuigd dat wij in Nederland een hele goede scheiding tussen kerk en staat gehad hebben. Dus als ik mijn uniform aan heb, dan ben ik in mijn verantwoordelijkheid, in mijn ambtseed, op die rol. Dat één. Dus ik kijk ook zo wel even dat ik die twee dingen uit elkaar haal. Twee, ik pas er vreselijk voor om te zeggen dat je vanuit een levensovertuiging een ander mens bent. Of het beter kan. Of meer kan. Nee, dat is onzin. Ik ken collega's van minister die dat zijn geweldige mensen. Ook in passie voor andere mensen. Dus ik vind het ook een gevaarlijke vraag om bijna een soort... je zou het terrein van suprematie kunnen raken alsof je meer bent. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof wel dat ik als persoon Pieter Jaap... In het kijken naar mensen, net als ieder andere, toch altijd probeer... maar zoveel mogelijk mijn best te doen. En wat mijn christelijke traditie mij leert, en dat vind ik ook wel het mooie, is dat, ik zeg dat maar, God heeft een aparte plaats voor de zwakkeren. Niet voor de succesmensen zoals ik en de hoge pieten. Maar alles wat ik lees is altijd dat de zwakkere een extra plaatsje krijgt. En dat is wel altijd in mijn rol, in de samenleving waar ik sta, in de wijk. Maar ook, zoals ik probeer als mens te zijn, me steeds voor ogen te houden dat de zwakkere waar je niet op let, dat die bij God een extra plaatsje heeft. Dat maakt mij absoluut niet beter, want ik maak dezelfde grote fout. Dat maakt me ook niet meer. Maar ik heb dat wel, probeer ik me altijd maar voor ogen te houden, kijkend in wie ik ben, hoe dat kan doen. Dat heeft denk ik niet zo'n rol in je functionaliteit. Want ik ben gewoon diener in de wet, in het systeem van de stad. Dat heeft wel een rol, hoe je als mens verhoudt tot een andere mens. Of dat nou iemand op straat of een collega is, dan probeer ik maar vanuit mijn inspiratie te kijken. Maar daar ben ik niet meer of anders van. Dat is mijn grond en mijn fundament.
Mooi. Als het nou even over dilemma's gaat, hè? Want jij hebt in je werk dilemma's, vragen waar je voor staat, uitdagingen. Daar zit je dan in als mens met je overtuiging. Je zit er ook in vanuit je functie met alle regels die daar zijn en kaders en noem het maar op. Maar als het bijvoorbeeld gaat over die... je noemde het net al even, hè, dat waakzaam en dienstbaar. Dus mag ik een beetje zeggen, een beetje de harde kant en de zachte kant. Hoe speelt dat daar een rol in?
Dat ervaar ik niet zoals een dilemma. Ik denk dat zijn ook van die waakzame kant is zo'n belangrijke functie van ons in de samenleving om er te zijn. Want zonder dat is die dienende kant er ook niet. Dus daar ervaar ik hem niet zo in. Ook niet in de grote vragen van ons werk. Waar sta je niet in? Hè? Dat heb je natuurlijk als politieman ook. Ook in mijn jonge jaren van het geweldgebruik. Nee, ja, dat is een gegeven. We zitten in een samenleving dat we er moeten zijn. En als de politie het geweldsmonopolie niet had, dan waren de sterken wel heel sterk in de samenleving. Ook hier in onze stad. Dus daar heb ik niet zo moeite mee. Ik denk dat het dilemma zit soms veel meer in het kleine. Hoe je met een iemand in je werk omgaat, of met een dossier van een ontslag, daar vind ik soms dilemma's veel ingewikkelder. Wat zit erachter? Wat is de reden van het ontslag? En als ik nou die kleine vragen, zijn voor mij soms de grotere dilemma's dan de grote vragen van de rol van de politie in de samenleving.
Oké, dus de kleine zijn vaak...
Ja, ik bedoel, het kleine, een ontslag vind ik een heel groot dossier van iemand altijd. Maar ja. Dat is natuurlijk in het grote geheel van rollen in de samenleving wat anders. Ik lig gelukkig niet vaak wakker, maar waar ik altijd een weekend voor neem zijn op dit soort dossiers. Begrijp ik het goed? Hoe kijk ik ernaar? Kijk ik eroverheen? Dat zijn voor mij de dilemma's. En dat is, vond ik ook wel het bijzondere, denk ik, toen ik... Ik was jong, half in de 20, toen ik voor het eerst leidinggevende werd... Het zijn van leidinggevende vond ik daarmee een groter dilemma dan de rol van de politie waar we in zaten. Want dan opeens heb je invloed. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in mijn eerste rol als leidinggevende achteraf ook fouten gemaakt heb. En als leidinggevende is een fout altijd heel lang, kan een hele ernstige consequentie hebben voor een medewerker of een collega. Dus het dilemma zit er voor mij meer in het leidinggevende.
Kun je zo'n fout noemen?
Ja. Ik heb in mijn beginperiode, dat was toen ook de gewoonte, dat mensen die functioneerden, hè, want je bent allemaal, ik ben goed in sommige dingen en ik ben ook niet goed in andere dingen. Maar in de jaren 80 was het toch wel een stroom dat je op alles goed moest zijn. Dus als je niet zo goed in beleid was, dan ging je naar een beleidsafdeling, want dan kon je dat ook leren. En dus je werd altijd ingezet op de punten waar je eigenlijk niet zo goed in was. En dat is zo verkeerd. Je moet mensen in hun kracht plaatsen. En hun kracht gaan mensen groeien. En het eromheen moet je compenseren. En ik heb nog steeds spijt van twee collega's die ik eigenlijk uit hun kracht weggehaald heb. En in een afdeling gezegd heb wat hun ding helemaal niet was. Maar we dachten dat mensen dan beter werden. En ik dacht dat ook. Daar heb ik naar die beide heb ik daar echt spijt van. Had ik nooit moeten doen.
Het viel me op. Ik heb natuurlijk even wat zitten googlen en zo. En toen zag ik jou bij Eva Jinek zitten toen je net begonnen was hier. Ja. En die begon met zo'n echte Eva Jinek vraag. En toen... Ja. Viel het mij ook op dat jij meteen eigenlijk aan die mensenkant ging zitten in je antwoord. Ik weet niet meer precies, maar het viel me wel heel erg op. En het valt me nu weer op dat je...
Volgens mij was dat het doveronderzoek met de 40 gesneuvelde Chinezen in mensenhandel.
Dat was dat was het. En dat van meet af aan, eigenlijk vanaf je eerste zin, zat jij aan de kant van het menselijke gevoel. Herken je dat ook bij jezelf?
Ja, maar dat is natuurlijk het mooie van het politiewerk en het leidinggevende. Dat zijn nou net twee functies waar het allemaal om mensen gaat.
En bij de politie... Maar er zijn ook modellen van leiderschap waar het eigenlijk niet zo om mensen gaat, toch?
Ja, maar het is natuurlijk, hè, want ik wil het ook niet omdraaien. Het resultaat is erg belangrijk. Morgenochtend begin ik om 8:30 met de veiligheidsagenda van de afgelopen week. Ja. En dan kijk ik wel echt of de overvallen zijn afgenomen en of we wel de goede dingen doen. En dus het is niet alleen maar praten, maar zoals je nu praat... Onze organisatie groeit als al die 6000 mensen in beweging en ontwikkeling zijn. En groeit niet als een korpschef op zijn kamer opeens bedenkt dat het buiten anders is. Dus ik ben wel overtuigd dat langs de kant van de mens de beweging zit. En dat vind ik ook wel mooi vanuit mijn christelijke overtuiging, dat het daar ook steeds over die mens gaat. En dan nog kan het ook stevig zijn en kun je ook een goed gesprek hebben. Want het gaat wel om het resultaat. En je moet ook kunnen zeggen, dit wil ik niet en nou moet het anders. Dus ik wil echt die kant niet weghalen. Maar de essentie is toch de mensen daarin. In de samenleving en ook als leidinggevende in het werk.
Ja. En hoe doe je dat nou praktisch? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik ben aan het vergaderen. Zie je nog voldoende mensen om ook er voor je mensen te kunnen zijn?
Dat is altijd een spanningsveld. Dus praktisch probeer ik dat te doen door eens in de 5 weken. Doe ik ergens in ons korps, gewoon ergens in dienst. Of op de motor of op straat of mee. Praktisch zoek je dat door mensen op te zoeken. Door te bellen, elke avond als een collega wat is overkomen, wat meer dan het gewone is. Dus er zijn natuurlijk wel dingen, heel veel dingen te doen daarin. En dat moet je gewoon in je agenda inplannen. Ja, dat klinkt hard, maar dat is gewoon een kwestie van tijd voor maken. En dan een stapje meer doen op een ander terrein om daar een half uurtje tijd voor te hebben. Dus er zijn heel veel dingen dat je dat praktisch kunt regelen door in contact te komen, door te luisteren, door op straat mee te komen. Ja.
Er was pas, afgelopen week was er, heeft de politie geweld gebruikt.
Ja.
En daar viel een dode bij. Hoe sta jij daarin, in die, want dat gaf een heleboel...
Ja, ik gaf het even aan. Het bijzondere is dat in een samenleving, het is niet voor niks, dan wordt het weer een lang antwoord trouwens, maar wij hebben een samenleving waar een structuur en een orde in zit. En die orde is ook nodig, ook weer om die zwakken te beschermen. En ook te zorgen dat we als samenleving bezig zijn. Daarvoor hebben we een politiek. En eigenlijk is misschien wel in de legitimiteit, het vertrouwen van de politiek, is veiligheid nummer 1. Zonder veiligheid hebben we ook geen samenleving. Dus dat is heel erg nodig. En in een samenleving waar recht en onrecht dwars door elkaar heen lopen, hoort daar ook een instrument bij wat als het nodig is geweld moet gebruiken. Dat is het bijzondere van die politie. Dat is ook een enorme morele plicht. Hè? Ik kan er misschien straks over uitleggen. Elke collega van mij, maar ook ik, heeft dagelijks de balans tussen enerzijds het zijn van zwaardmacht, hè, dat is zo'n mooi ouderwets woord, ook wel een Bijbels woord eigenlijk, maar dat zat ook vroeger in het wapen van de politie, het zwaard, zwaardmacht van de overheid tot hier. En aan de andere kant zijn wij ook het schild naar de burger. En in dat geweld toepassen, of dat nou een klap is van een politieman met een wapenstok of pepperspray, of zelfs in een hele extreme het gebruik van een vuurwapen, is die morele afweging altijd tussen zwaardmacht en het schild naar de burger. Maar het is daarvoor wel nodig, want zonder dat is dat niet. Dus ja, het hoort wel bij ons vak en dat hoort er ook bij. En je hoopt het niet, maar uiteindelijk zijn wij ervoor, als het nodig is, die burger zoveel te beschermen, dat als het om toch zijn eigen leven gaat of een ander, om daar dan ook het maximale geweld in te gebruiken. En uiteindelijk zijn dieners er ook voor om zichzelf te kunnen beschermen, als er zo'n aanval is, om dat dan te gaan gebruiken. Dat is wel part van dat politiewerk. Je hoopt het niet, ik gun het geen enkel collega, ik gun het ook niet iemand die het overkomt, maar het hoort bij ons werk, ook in een stad als Amsterdam.
En vind je dan, want dit soort incidenten roepen vaak tegenwoordig natuurlijk enorm veel op, voelen jullie je dan nog gekend, begrepen?
Nou, A is het ook een kwestie van steeds met elkaar communiceren. En als politie, bij ons ligt de lat hoger dan normaal, omdat wij die bevoegdheid hebben. Dus je moet nog meer uitleggen dan anderen, transparant laten zijn. Als het is, ook door anderen laten onderzoeken. Dat zijn allemaal van die randvoorwaarden. Natuurlijk is het zo in de samenleving dat het geweldsgebruik is veranderd. De samenleving is voortdurend aan het veranderen. En collega's ervaren zich natuurlijk, en dat bedoel ik nog niet in het hele grote geweld, maar gewoon op straat, in aanspreken, in soms met jeugdgroepen geen verbinding meer hebben, et cetera, en er niet meer bij komen. Ja, daar zitten altijd dit soort vragen in. Voel je wel of voel je niet begrepen? Toch ben ik wel overtuigd, als ik kijk naar de grote zaken waar we kijken, en je kijkt breed naar het publiek, maar ook naar de Amsterdammers, dan wordt de politie gewaardeerd. Ik ben altijd weer trots als onze burgemeester zegt, we hebben een humaan korps. Want dat is de kern. Als je humaan bent en transparant, dan in de grote lijn word je daarin gedragen. En dat is maar goed ook.
Ik spring weer eventjes wat terug naar die dingen van geloof en van inspiratie. Jij had die Psalm 130 had jij aangereikt. Had je daar een reden voor?
Nou, ik vind de psalmen van nu erg mooi, omdat de melodieën en de tekst zo bij elkaar passen. En dat vind ik van deze psalm ook. Ja. Als je dan, eigenlijk vind ik het bijzonder dat psalmen van die hele oude teksten van zo lang geleden nog steeds een betekenis kunnen hebben voor nu. En ik vind dit een mooie psalm, om eigenlijk een aantal redenen, als ik dat probeer voor te stellen. Het is ooit ook geschreven van een pelgrimslied. Nou, in die tijd waren pelgrims dan mensen die ergens vandaan in dat land Israël naar Jeruzalem trokken. Ik weet ondertussen, dat was geen makkelijke reis. Dus dat was vreselijk. Want echt met beesten, leeuwen, weet ik, want het was koud. Het lijkt wel mooi warm het Midden-Oosten, maar het was koud, dus het was afzien. Dus je kunt je dan ook voorstellen dat iemand op zo'n reis helemaal wordt geconfronteerd met alle levensvragen en soms er alleen voor staat. Wat ik het mooie van deze psalm vind, hoe je hem ook leest, et cetera, dan zitten er voor mij twee elementen in. Als je vanuit een godsperspectief naar mensen kijkt, en dat is dan ook wel mijn overtuiging, ook door in mijn eigen geloof van God, zijn zoon Jezus Christus, dat God altijd door een schone bril naar de mensen kijkt. Dat staat er ook in. Hè? Wij als mensen kijken altijd vanuit een stereotype. Ben maar eerlijk, ik ook. Als ik van jou een beeld heb, dan heb ik dat brilletje altijd op. En dan vind ik het zo moeilijk. Mooi in die psalm eigenlijk een stuk. Eigenlijk is dat weg. God kijkt altijd door wat gebeurd is, door zijn zoon. Kijkt hij schoon naar ieder mens en niet zoals wij naar elkaar kijken. En dat vind ik eigenlijk ook het mooie aan het eind van de psalm, waar het allemaal vragen zijn van die pelgrim, dat weet ik niet zeker. Uiteindelijk is het voor hem een zekerheid. Dat de innerlijke bevrijding van alles wat je hebt, de innerlijke rust, het mooie in het hele Midden-Oosten, hè, waar men elkaar vrede toewenst. Maar wij denken altijd dat dat vrede in oorlog is, maar eigenlijk is de diepere intentie van elkaar vrede toewensen, innerlijke rust en eigenlijk vrede met jezelf in alles wat je zit. Nou, die psalm loopt helemaal zo door, van iemand die tegen alle ellende aanloopt. Ik vind de muziek soms ook bijna waar die ellende in de toonsoort klinkt. Naar een godsbeeld die schoon naar je kijkt en eigenlijk ook door alles heen die kern van je ziet en een einde vrede in jezelf en rust met alles. Nou, dus dat vind ik wel een mooie psalm. Dat hoor je wel aan.
Zo, nou dat heb je prachtig verwoord. De dominee kan het niet beter.
Pieter, dat heb je mijn eigenwijze politieman, dat die gedragen zich ook wel eens als dominees. Ja, moraliseren past ook wel bij de politie.
Oké, nou, maar het was dit niet. Even daarop voortbordurend. Het gaat in die psalm ook over vergeving. En dat is denk ik ook een thema. Wat aan... volgens mij heb je er ooit wel eens een keertje... Ben je er ook wel eens op gevraagd ook zelfs. Zag ik het van voorbij komen ook ergens. Dit is een thema in die psalm van een soort radicale vergeving eigenlijk. Hè, van, ja. Ja, wat er ook gebeurd is in ons leven. God kijkt altijd weer opnieuw naar ons, geeft ons een nieuwe kans. Maar goed, vandaag de dag is vergeving ook een spannend thema. Onze samenleving lijkt, heb ik soms de indruk, minder vergevensgezind dan die wel eens geweest is, of in elk geval. Er is vaak gewoon meer een roep om wraak dan om vergeving. Zie je dat ook zo? Ervaar je dat ook zo?
Of het meer als vroeger is, dat vind ik altijd ingewikkeld. Ik ben wel met je eens dat in een samenleving, en dan praat ik nu niet even van mijn rol als korpschef, maar gewoon als mens, is vergeving vaak iets ingewikkelds. Als ik praat als politieman, dan is rechtvaardigheid is wel een onderdeel van ons strafrecht. Hè? Mensen krijgen een straf omdat degene die leed is aangedaan ook een rechtvaardigheidsgevoel heeft. Dat is wel terug. Dat is een heel belangrijke rol. En ik denk dat het ook op zich goed is. Dat is niet zomaar wat. En dat wij in de samenleving het strafrecht hebben om uiteindelijk bij delict ook te zeggen, ja, maar dit is ook een soort boetedoening naar het slachtoffer, is belangrijk iets. Het is wel heel interessant hoe je als samenleving daarmee omgaat. Een heel mooi voorbeeld uit de wereldgeschiedenis is natuurlijk het hele proces in Zuid-Afrika naar het einde van de apartheid. Hoe kom je weer met elkaar in het reinen? Je kunt niet altijd door blijven gaan. En we weten ook met elkaar, los even, dat het strafrecht niet een oplossing altijd is. Het is een ultiem remedium waar inderdaad boetedoening en rechtvaardigheid een onderdeel van maakt. En ik ben ook wel blij dat we de laatste decennia in Nederland ook steeds meer kijken van hoe kom je niet. De politie zit eigenlijk altijd aan het eindkant. Want daar volgt pakken, straf bij, dat is op zich ook best goed. Maar uiteindelijk wil je aan de voorkant komen met voorkomen, preventie. Om eigenlijk te voorkomen dat je aan die kant terecht kunt. Dus als je die vraag aan mij stelt, dan denk ik wel, ja, in een samenleving, en dat is altijd al geweest, want ik geloof niet dat dat 50 jaar anders was, is het bij dit soort incidenten, is het bestraffen wat sterk in onze rol gekomen. Het vergeven, de kern, hoe je weer in het reinen komt met iets, is een hele moeilijke opgave voor een samenleving. Waar je als mens ingewikkeld in zit, wat de samenleving ingewikkeld vindt, maar misschien is het nog wel belangrijker om te kijken hoe kom je meer aan de voorkant van die vragen.
Ja, ik merk soms dat er, als er iets gebeurd is, dat er echt zo'n roep is om, als het ware, mensen maar definitief uit de samenleving te bannen. Hè? Dat weg met die vent. Dat is eigenlijk een beetje de grondtoon. Terwijl ik eigenlijk zelf altijd begrepen heb dat ook de basis van ons recht is van natuurlijk wij straffen hè, en daar moet ook rechtvaardigheid geschieden, maar het is wel gericht op uiteindelijk op terugkeer in de gemeenschap.
Altijd, het hele strafrecht is gebaseerd als de straf opgezeten is om weer terug te komen in de gemeenschap en ook weer verder te gaan. Dat is niet makkelijk, daar kun je als je door het pers loopt voldoende voorbeelden van zien van hoe moeilijk dat is voor mensen die een straf hebben gezeten om weer terug te komen in de samenleving. Dat is eigenlijk van alle dag al geweest. In de middeleeuwen was dat ook al zo, al waren de straffen toen soms ook wel eens wat minder onomkeerbaar, maar toch in algemene zin was dat wel zo. Ja, het is niet voor niks dat wij in een samenleving leven met allemaal ups en downs, maar ook die gebrokenheid erdoorheen, waar dit zo'n moeilijk principe is om dat goed te hanteren. In mijn overtuiging zie ik dat ook wel. Ik zie wel in de samenleving dat wij toch de laatste decennia ook veel meer kijken naar die voorkant. En dat is natuurlijk ingewikkeld, hè? Want in een tijd waar een economische crisis komt en het verschil tussen ja, hebben en niet hebben groter wordt, heeft dit wel consequenties ook voor het veiligheidsbeeld. Ja. En als je zo kijkt in het perspectief van hoe het allemaal bedoeld was, maar ook zo nu en dan ook periodes waar alles weer te middelen, dat zijn we ook wel kwijtgeraakt. Hè? Vergeven, het verschil tussen heel rijk en heel arm wereldwijd is wel een belangrijke oorzaak geweest van ook heel veel van die maatschappelijke stromingen.
Ja.
Maar dat is een persoonlijk overtuigingspunt. Het staat los van dat de politie gewoon die rol heeft om inderdaad in die aanloop van straffen er te staan, te beschermen, te begrenzen en dan ook door te pakken.
Ja. Hieronder zit nog even een wat meer filosofische vraag. Dat vind ik eigenlijk ook wel, volgens mij ben je best wel filosofisch ingesteld. Maar de hele vraag van het kwaad, hè? Word je er niet eens, want kijk, er zit kwaad in de samenleving, er zit kwaad in mensen. Heb jij voor jezelf daar een soort visie op ontwikkeld, wat om in elk geval ermee om te gaan? Want ik kan me ook voorstellen dat je er soms moedeloos of wat dan ook van wordt. Hoe ga je om met het kwaad? Hoe kijk je er tegenaan?
Ja, dat is zo. En als je bij iemand aan de politie vraagt, die wordt de hele dag geconfronteerd met het kwaad. En ook eigenlijk de diepste afvalputjes. Hè? Het is nu weer donker en bijna alle diensten in zo'n stad zijn nu vrij. En eigenlijk alles wat gebeurt staat, de politie en mijn collega's staan eigenlijk tot aan hun voeten in dat kwaad. Mijn overtuiging is wel, dat zit er in die wereld. Maar uiteindelijk gaan we naar een periode dat dat anders gaat worden, hè? Het verre uitzicht. En misschien is dat ook wel waarom je uiteindelijk toch bij de politie gekomen bent, om in dat raar rechtvaardigheidsgevoel ook te zorgen dat waar je maar kunt, toch die streep te trekken en et cetera. Het is voor mij een gegeven in de wereld, het is ook een gegeven in mij. Dat ik heb dat ook op bepaalde manieren. En ik vind het altijd wel een filosofische zoektocht voor mij. Waarom ben ik uitgekomen waar ik hier nu sta? En zie ik op andere processen in de samenleving dat het een hele andere kant gaat? Daar heb ik het antwoord niet op. Het zit wel door alle elementen in. En net zo goed als ik op zoveel plaatsen in de samenleving ook mensen zie die oprecht proberen het goede ervan te maken. Die beide horen wel bij elkaar. Dus ik hou er ook niet zo van alleen maar over kwaad te spreken. Maar ik probeer het andere er ook altijd maar weer naast te zetten. Want beiden, die spanningsvelden, licht en donker, kwaad en goed en et cetera. De een kun je niet zien zonder het ander.
Nee. Ik maak even een sprongetje nog richting de kerk. In alle keren dat we hier gasten hebben gehad, heb ik het ook graag even met ze over de kerk. Ben jij zelf kerkelijk betrokken?
Ja, en ook wel actief wel. Ja. In Zwolle nog steeds, tot ik daar mijn huis verkocht is en dan kom ik naar Amsterdam. Hè. Dus ik woon nu van zondagavond tot vrijdag in Amsterdam en het weekend in Zwolle. Maar daar ben ik nog steeds actief betrokken.
Oké, en wat voor een soort betrokkenheid, activiteit heb je?
Van verschillende vormen. In onze gemeente zijn wij met 10 adressen een kleine kring in de wijk. En daar ben je mee bezig met elkaar, voor elkaar zorgend. Maar ook wat kun je doen in de wijk, wat laat je zien. Want ik ben overtuigd, het gaat hier niet in om wat je zegt, maar wat je doet. Dus juist de uitstraling, wat mensen doen, maakt dat je mensen kunt interesseren, kunt aantrekken. Ik doe dat bij ons in de grote kerk, een gemeente van 3600 mensen, waar ik goed in ben, in beleid maken, visie, strategie. Dus ik heb ook altijd een rol gehad in het bestuur van de kerk. En tussendoor in alles wat je kunt doen. Soms gewoon zaterdag bij iemand een huis schoonmaken die het zelf even niet kan in groepjes. Dus van heel klein tot in het bestuur en een aantal elementen toe. Dat heb ik me altijd, daar voel ik me ook plezierig in. En dat voel ik me ook thuis.
Ja. Heb je hier in Amsterdam al wat van de kerk gezien? Gewoon vanuit het perspectief even van je werk en niet zozeer. En vind je dat de kerken hier genoeg zichtbaar zijn? Voor zover je dat na een jaar al kunt...
Nou, de kerk is natuurlijk... Ja, dit is een grotere vraag. In Nederland is de kerk de uitvinder van de stad. Heel vroeger waren er geen steden. En mensen leefden gewoon overal los. Maar het werd steeds onveiliger. En Nederland, de stad in Nederland begon is met een kerk. Een kerk die zei, we gaan een muur maken. We gaan de bescherming bieden aan onze mensen. En we komen bij elkaar. Dus eigenlijk heeft de kerk een enorme rol van oudsher gehad in die samenleving. En niet in de muren dicht en binnen gezellig kerk gaan zijn, maar juist naar buiten. Juist dienstbaar voor elkaar. Ik vind wel dat wij in heel Nederland de afgelopen eeuwen, en dan ben ik heel generalistisch, hè, dus doe ik heel veel dingen tekort, in het begrip kerk, het gebouw en de dichte muren, die oorspronkelijke rol wat kwijtgeraakt zijn, dienstbaar aan de samenleving. Er zijn voor de samenleving. En eigenlijk geen ramen en deuren, maar open. En ik vind het heel mooi dat je in Nederland die beweging weer ziet bij een aantal kerken. Dat ze niet met een eigen groep bezig zijn, maar juist veel meer op de samenleving. En ik vind op een aantal plaatsen in Amsterdam, op verschillende fronten, zie ik dat kerken er niet in principe meer voor zichzelf zijn, maar juist wat kunnen wij voor de buurt betekenen. En als ik dan twee maatschappelijke factoren noem, eenzaamheid, ouderen en jongeren. Daar is zoveel op te doen in de samenleving, ook in de stad. Er is zoveel eenzaamheid in de stad en dat wordt alleen maar groter. Er zijn zoveel ouderen waar geen zorg en niemand meer naar omkijkt. Er is zoveel op straat en jongeren. Dus er liggen zulke vakken waar je vanuit dienstbaarheid als kerk wat in zou kunnen doen. Nou, er ligt wel een gigantisch open terrein. Als je daar een business model zou van maken, dan is dit heel veel te doen. En ik vind op een aantal puntjes dat wel terug. Het is wel heel bijzonder of je dat ook meer en meer met elkaar zou kunnen doen. En eigenlijk los van de oude hoekjes en hokjes, maar hoe je eigenlijk al de historie langzamerhand wat kunt overschrijden en als kerken samen betekenis kunt hebben voor de stad. En dan gaat het niet bij mij, want dat ben ik niet altijd zo van dat dat traditioneel is op een manier van evangelisatie. Nee, ik ben overtuigd door actief te zijn in de stad met passie voor je buurt, voor je eigen wijk dingen te doen. Daar interesseer je mensen ook voor elkaar. En dan kun je ook mensen laten zien, waarom is dit mijn overtuiging? En waarom leef ik van die overtuiging? Dus ik zou daar niet normatief cijfer aan durven te geven. Ik zie wat dingen, ook van mijn werk. Maar misschien ook omdat ik daar geïnteresseerd in ben. Want ja, je kunt er ook langs lopen, denk ik. Ik zie wel een aantal verschijnselen. Maar ik zie ook zo'n nood in deze stad op heel veel vlagen. Gewoon om er voor elkaar te zijn. Dat de markt is groot.
Goed, die steken we in ons zak. Als je het goed vindt, ga ik even de zaal gelegenheid geven. Meestal geven we gelegenheid voor drie vragen. Nou, dan maken we er een knoopje aan. Ik kan me voorstellen dat iemand zit te luisteren en denkt van... hij vraagt het maar niet, die dominee. Ik wil het zelf even vragen. Is er iemand die iets zou willen vragen? Ja. Kom je even naar voren?
Dankjewel. Mijn naam is Gerrit van den Berg en met belangstelling geluisterd. Maar halverwege het gesprek ging het ook even over je plek als christen bij de politie. En je zegt, nou, het maakt eigenlijk geen verschil voor mijn werk, maar als het een humanist was geweest of ik als christen, voor het werk maakt het niets uit. Nou, dat kan ik goed begrijpen, denk ik. Maar ik was toch benieuwd van in jouw werk, gewoon los van de taken die je uitvoert, merkt jouw collega's of de mensen onder jou wel verschil, denk je, met een andere collega die geen christen is? Los van het feit dat je je werk uitvoert en iemand die geen christen is, voert zijn werk ook goed uit, maar ja, in de omgang of waar dan ook in. Zit daar verschil in?
Nou, dat probeerde ik al net een beetje te zeggen. Als je dat zou zeggen, ik ben het niet zo eens altijd met die vraag, want ik geloof dat niet. Ik ben een even kwetsbaar en iemand als allerlei anderen, met goede dingen en mijn fouten. Als je mij ernaar vraagt, dan zul je het enige verschil, dan geef ik je daar een antwoord op, waar mijn basis en waar mijn fundament op gebaseerd is. En ik probeer daaruit te leven. Maar dat maakt me geen cent beter, meer of anders. En dat zeg ik maar steeds in een antwoord. En daar zie ik echt andere collega's vanuit andere filosofieën ook hun goede dingen in doen. Dus ja, vraag je mij in mijn werk naar mijn overtuiging, dan ga ik je dat vertellen. Ik probeer dagelijks vanuit mijn overtuiging te leven als mens na mens. Maar daar maak ik ook mijn fouten in. Maar ik zie ook andere mensen die dat ook goed doen. Het maakt mij niet een beter, een meer mens of een ander mens van. Nou, en zo probeer ik het altijd maar even uit te leggen. En als je die vraag goed wil weten, moet je eens naar een paar mensen vragen of zij het zien. Maar dat is het maar. Nee, ik denk dat. Ja, ik denk dat dat. Dat vind ik ook wel een fout om te denken dat je. Wij proberen anders te zijn van over de overtuiging wie we zijn. Maar we zijn net zo kwetsbaar en in dat al dat kwaad hebben we net zo'n grote rol. Dus ik wil maar echt daar niet in een andere positie. Ik doe daar ook mijn best en maak daar ook mijn fouten in. En ik ben ook ambitieus en ik ben ook eigenwijs en ik ben ook al die andere onderdelen.
Mag ik nog een korte vervolging? Ja, ik vraag ook niet vanuit het idee dat de christenen beter zijn, tegendeel. Maar omdat ik ook, of veel mensen op mijn werk er ook wel mee worstelen van hoe maak je het kenbaar? En is het überhaupt de bedoeling om het kenbaar te maken? Wat weten jouw collega's allemaal, of een deel ervan, dat je een christelijke geloofsovertuiging hebt?
Ja, maar het is wel ingewikkeld. Hè? Ik zit natuurlijk op een bijzondere functie. Ook hier vanavond op het achterkantje sta ik wel in mijn functie en niet als persoon. Dus ik zit op een functie waar het altijd ingewikkeld op het scheidsvlak is. De mens Pieter Jaap en de korpschef van Amsterdam. En ik ben altijd heel bewust dat ik steeds moet balanceren tussen die twee verantwoordelijkheden. Ik ben hier in Amsterdam te werk gesteld als korpschef om de Amsterdamse stad en de burgers te dienen in waakzame dienstbaar. Daarachter zit een mens en daar moet ik me voor zeggen. Ja, mijn collega's weten dat. En als je er mij naar vraagt, dan kun je er ook met me over hebben. Maar mijn primaire functie op het werk is het zijn van korpschef en de organisatie leiden en als leider dienen.
Dank je.
Is er iemand anders? Kom jij even hier?
Hoi, mijn naam is Wierin Michael Kassim, mijn ex-collega.
Nee, dat is altijd, je blijft collega. Alleen, ik ben nu onbezoldigd.
Maar ik zag laatst op een post op Facebook, een politieagent die een zwerver had geen schoenen aan. En hij is schoenen gaan kopen voor die zwerver en sokken en heeft aan hem gegeven. Hoe sta jij daar als ja, wat vind jij daarvan als politiechef, dat iemand in het Amsterdamse korps dat zou doen? Want ik heb namelijk ook een keer zoiets gedaan in uniform, een broodje gekocht voor een zwerver. En collega's zaten te kijken van, maar je zat in een uniform, wat doe je nou? Ik zeg, ja, maar ik ben christen op eerste plaats. Dat begreep hij niet. Maar ik vond het natuurlijk een mooie daad, maar wat vindt u ervan?
Ja, dat was in New York, hè. Het was een foto uit New York, New Yorkse politie. New Yorkse samenleving kun je niet op één met onze samenleving vergelijken. Hè. Wat niet wil zeggen dat wij ook... Kijk, als ik zeg een diender als politieman, dat is het mooie, dan ben je daarin dienen. Daar liggen wel grenzen. Dit is niet wat je van iedereen moet gaan verwachten, et cetera. Dus primair sta je er als politieman in die drie rollen. En daar ligt ook wel een soort van een of andere functionele scheiding. Maar ik heb geweldige collega's, en dat zit er niet alleen in de schoenen, die juist een hand, een arm op de schouder in die diepe momenten wat langer blijven. Bij het aanzeggen dat een van hun dierbaarste is omgekomen in verkeersongelukken, niet zakelijk zegt, et cetera. Dus het dienen en het stapje meer wat mijn collega's dagelijks doen, zit hem eigenlijk altijd dagelijks. En ik zie daar hele goede voorbeelden van. Dat vind ik ook het mooie, dat kan in ons vak. En wat ik net zei hier, dat elke politieman individueel moet steeds in die morele vraag van zwaard en schild naar de burger, die afwegingen maken. En als je zegt, wat vind je ervan? Daar is gelukkig niet door een korpschef met een mesje te trekken. Daar is altijd een bandbreedte waar je dicht bij jezelf moet blijven. Maar aan de bandbreedte zit altijd een grens. Ik zou niet van een collega verwachten dat hij schoenen gaat kopen. Dat hoeft ook niet in Nederland, want in Nederland is er opvang. Maar een collega die zijn arm op mijn schouder legt, die eens meeneemt en eens even wat meedoet, dat vind ik wel heel mooi politiewerk. En eigenlijk is dat ook wel een kern weer van het zijn van diender. Ja. Ja.
Dankjewel.
Nee. Op je werk ben je beleidsvoerder, maar je hebt ook een persoon als christen, maar bots je wel eens tenminste, ik heb het wel gehad dat je tegen dingen aanbotst, van hé, ik ben christen, maar ik moet ook soms dingen doen die niet christelijk zijn, zoals geweld gebruiken of
onnodige dingen. Ja. Nou, dat was wel een vraag met heel veel veronderstellingen. Heb ik net ook uitgelegd, ook aan Bas, ja, geweld gebruiken in deze wereld van het kwaad, is de overheid daarvoor om dat ook te organiseren. En de politie is daar het instrument. Als we dat maar oprecht en integer doen en het er ook steeds met elkaar over hebben. En dat we het niet leuk vinden, maar dat dat erbij hoort. En dat hoort er nou eenmaal bij in deze tijd. In de tijd waar ook kwaad in de wereld is, moet er iemand zijn die zegt punt en hier is het. Dat is onze rol, dus daar heb ik dat gevoel niet zo bij. In het zijn van politieman in Nederland heb ik nog nooit in het grote, in wetten, die vraag gehad. En dan zou ik weggaan. Dus natuurlijk heb je integriteit, maar ik vind dat wij, ik zei dat al even, ik ben trots op ons korps. Wij zijn een humaan korps, et cetera. Natuurlijk, met 6000 mensen heb je allerlei soorten, et cetera. Dus in het werk, in beleid, ben ik daar nog nooit tegenaan gelopen. Dus je zou zeggen, nee, natuurlijk zijn er wel kleine dingen dat je zegt, hé, dan kijk ik wat anders tegenaan. Maar dan heb je het gesprek en dan ga je het erover hebben. Dus nee, de grote dingen, geweld, waar staan we voor als politie, dat kun je, dat vind ik juist mooi. Eigenlijk zit daar zelfs, kun je ook als christen dat heel goed doen, dat staat daar helemaal los van. Omdat dat zijn van diender, maar ook het beschermen van die anderen, beschermen, begrenzen en bekrachtigen, zijn hele mooie dingen die daar ook bij passen. En natuurlijk in je dagelijks leven moet je daarin je keuzes maken waar je zelf je grens op dat moment legt. Maar die zitten niet in het instituut van politie, gelukkig maar. Anders deed ik wat anders.
Dank. Nog één.
Een vraag eigenlijk over iets wat hier al een tijd in Amsterdam speelt. Ik weet niet zo goed hoe ik het formuleren, maar ik dacht, ik ben gewoon benieuwd hoe u daarover denkt. En dat gaat over die asielzoekers uit Osdorp en die nu zeg maar weer op straat staan. Wat is daar eigenlijk uw kijk op vanuit de politie?
Ik denk, ik pas heel erg met het beleid zoals het in Amsterdam is weergegeven, zoals we dat doen. Dit is een nationaal vraagstuk met heel veel moeilijke dingen onoplosbaar. Dus zoals ik daar vanuit mijn vak op kijk, hè, waar we met elkaar gezegd hebben dat nu is daar een situatie die ongezond is. Hoe slagen we er met elkaar in als politie dat wij humaan afgelopen vrijdag dat op een manier doen? En dan ben ik trots op mijn collega's in ons vak, hè, met een moeilijke taak. En ik heb het niet over het principe, maar met elkaar, met de rechters en bestuur afgesproken. Dit kan niet zo lang dat wij op die vrijdagochtend op een nette manier, niet met groot geweld, dat mijn collega's daar in alle rust stap voor stap dat proces hebben opgelost. Dat vind ik op dat moment belangrijk. En dan kijk ik op dit moment niet naar het hele vraagstuk van Europa, mondiaal, van het vreemdelingenvraagstuk. Voor mij gaat het er op dat moment, hè, vanuit mijn functie maar even om, samen ook met de anderen, hoe doen we de afspraak die we gemaakt hebben, wat we doen, dat die demonstratie daar beëindigd werd, op dat op een nette, humane manier en zo, ja, zo humaan mogelijk als het maar kan. En ik ben trots op mijn collega's. Ik weet niet of je op AT5 gezien hebt, als ik zie hoe ze daar staan en hoe ze dan ook, hè, bescholden worden, dat vroeg Bas, hoe kan je daarom? Daar staan ze voor. Dat zijn professionals die me omgaan. En professionals die ook in dat geweldsmonopolie dus beheerst blijven en dat op dat moment doen wat op dat moment moet. En daarmee is het een heel ingewikkeld vraagstuk heel klein gemaakt. Zorg ik dat mijn politie, mijn korps en wij zelf ook op dat moment nog steeds netjes en humaan blijven in het uitvoeren van die lastige taak die we hebben, wat maar een stukje is van een heel groot vraagstuk.
Wil je dat?
Eigenlijk af gewoon wat los daarvan natuurlijk van die actie of wat uw mening eigenlijk is op misschien ja een oplossing is misschien een hele lastige vraag en misschien is daar ook helemaal geen antwoord op hoor, maar ik was gewoon benieuwd vanuit uw achtergrond van ja. Heeft u daar een idee over wat daar een oplossing voor zou zijn?
Nee, je vraagt het ook meer in mijn functie en gelukkig is het zo dat we dat in Nederland in een stelsel doen van verantwoordelijkheden bij het bestuur, een rechter die toetst en dat gelukkig een politieman niet zelf kan zeggen, ik doe het nu even anders. Het zou een hele rare samenleving worden. En zo kijk ik daarmee over. En het vreemdelingenvraagstuk wereldwijd is een groot probleem op allerlei vlakken. En eigenlijk hadden we het net al over met wat zo, maar kijk, dat kwaad in de wereld, het arm en rijk, dit is wel een heel groot probleem. Ik heb ook de knop niet voor om dat op te lossen. Voor mij, zoals ik er naar kijk, leef ik in een land waar in ieder geval nog steeds de checks en balances in zitten. Wat je er ook van vindt. En samen met mijn collega's als professionals daar integer en ook humaan in blijven. En zo maak ik het maar weer even. Ik geef je weer geen antwoord.
Maar dus, zoals ik erin op die manier hou je het dus voor jezelf ook wel een soort beheersbaar. Want je zegt ook wel anders dan
Ja.
Gaat het op een bepaalde, als je er zo dicht op zit, ja, kan het op alle kanten.
Ja. Ja. Ja.
Dank. Goed, dat was dan ook meteen maar de laatste vraag. Nou, ik wil je heel hartelijk danken voor je openhartigheid. Ik denk dat we echt een kijk hebben gekregen in je motieven, in wat je beweegt als politieman. Zeer veel dank daarvoor. Er is nog een borrel en gelegenheid dus om nog wat verder te praten met die of metgene. Dus laten we daar gebruik van maken. Hartelijk dank.